Dit is De Uitzending, een podcast van de Stadskerk waarin we iedere aflevering benieuwd zijn naar hoe het gaat met onze zendelingen. Wie zijn ze? Waar zijn ze? En wat doen ze? Je hoort het in deze nieuwe aflevering.
Ja, goedemorgen eigenlijk. Goedendag. Hallo. Allemaal welkom aan tafel hier bij deze nieuwe uitzending van De Uitzending. Ik ga eerst met mijn mede-presentatrice even praten. Hoi Anja.
Goedemorgen Chris.
Daar zitten we weer, hè?
Ja, een tijdje geleden.
Dat is inderdaad lang geleden. Volgens mij ergens medio vorig jaar.
Ik denk net voor de zomer, denk ik.
Net voor de zomer hebben wij toen de laatste opname gehad. En we eigenlijk het vorig jaar, het laatste stukje, hebben we helemaal niks gedaan. Door omstandigheden.
Precies, hè? Ja.
Dus,
mooi dat het weer kan.
Ja, mooi dat het weer kan. En ik moet zeggen, zo'n hele lange pauze, dat ik weet het niet. Ik was liever doorgegaan. Hè, maar nu fijn dat we toch weer met de vier zendelingen eigenlijk die we nu nog hebben. Dat we daar weer verder gaan en eigenlijk de verdieping in gaan.
Ja,
dat is
precies.
Dat is de bedoeling. Hoe zit jij erbij vandaag?
Ja, ik heb heel veel zin weer om te beginnen. Ja, we hebben ook een super boeiende gast vandaag.
Ja,
dus ik heb
zeker.
Er echt heel veel zin in.
Ja, oké. Okay.
En jij dan?
Ja, ik ook hoor. Ik moet wel zeggen van, ik moest me eerst weer opladen.
Ja,
om weer even, misschien moet je weer even helemaal in het ritme komen ook van die opnames en de vragen.
Ja.
Het is natuurlijk leuk om meer te weten van wie we aan tafel hebben natuurlijk, van onze zendeling.
Ja, maar als ik dat muziekje hoor, dan ben
dan klopt hè. Het wordt ook een beetje eigen. Dat is ook goed, denk ik. We gaan de verdieping dus in. En dat betekent ook dat we het gaan hebben over dromen en over wat wil je bereiken. Hè? En,
waar ga je voor?
En wat is je verlangen? Als ik kijk naar jouw positie in Gods Koninkrijk en jouw leven hier, Anja, wat zijn eigenlijk jouw dromen en geweest of zijn het nog steeds?
Nou, ik vind het. Ik had nog wel een droom om weer terug te gaan naar Azië.
Ja.
Maar als ik zie wat er nu allemaal speelt in de wereld, dan denk ik van nou, ik weet niet of we nog zo ver komen, zeg maar. Het gaat nu zo snel dat ik denk van nou, ik ben heel benieuwd. Wat Gods plan is.
Ja.
Nou ja, en beschikbaar natuurlijk. Als er wel een plek is waarvan hij zegt van nou, daar heb ik jou nu nodig. Maar op dit moment is dat even niet aan de orde, zeg maar.
Nee. Dus je droom is meer van wachten op een roeping nog van God nu?
Nou, de roeping is er wel. Ik denk wachten op de juiste tijd en de juiste plek.
Ja. Ja. Want wat is jouw verlangen? Wat zou je willen?
Nou, dat echt wel de volken die nu nog niet bereikt zijn, dat die toch het goede nieuws horen. Nou, daar komen we later ook nog even op terug. Maar ik denk zo van ja, er is al heel veel bereikt, maar er is toch ook nog wel veel te doen.
Ja.
Maar ik vind het lastig, wat mijn positie daar. Wat is dan de beste plek voor mij, zeg maar, om daarin te dienen?
Ja.
Daar ben ik nog niet helemaal uit.
Nee, dat is ook niet wat je in je eentje neemt. Dat neem je ook met Marcel natuurlijk zo'n beslissing samen.
Zeker. Ja.
Nou goed, we gaan wel met deze inslag even over naar onze gasten van vandaag. Aan mijn rechterzijde. Dag vriend, dag broer.
Dag Chris.
Ja, welkom. Ja. Goed dat je er bent.
Dank je.
De mensen die jou nog niet kennen, dat kan natuurlijk. Hè? Want er komen mensen bij in de gemeente.
Dat kan makkelijk.
Dat kan makkelijk.
Ja.
Misschien goed dat je even, kun je jezelf even kort voorstellen wie je bent, waar je woont, wat is je gezin en wat is je eigenlijk je zending?
Ja, nee. Mijn naam is Ludy Postmus. Ik ben werkzaam voor Wycliffe Bijbelvertalers als vertaalconsulent. En we zijn eigenlijk samen zo'n 20 jaar geleden afgereisd naar Tanzania. Dat was in 2005, dus dat is bijna 20 jaar alweer. We hebben daar ruim 8 jaar gewoond met onze 3 kinderen. Dus we hebben 3 kinderen.
Ja.
Die zijn inmiddels allemaal volwassen. We hebben zelfs nu een kleinkind, dus de tijd gaat gewoon door.
Ja.
In 2013 hebben we besloten om als gezin definitief terug te keren naar Nederland. Ik was inmiddels, je kunt zeggen, doorgegroeid naar consulent. Je begint als, ik begon als adviseur, dat is dan wat je kunt zeggen misschien wat een lager niveau, of in ieder geval een ander niveau.
Ja.
In ieder geval in 2013 werd ik vertaald consulent. En dat maakte het ook mogelijk dat ik meer op afstand kon gaan werken met vertaalteams. En met meer dan één ook. Dus ik werk met eigenlijk verschillende taalgroepen.
Ja.
En die begeleid ik, die help ik in hun vertaling van van de Bijbel.
Ja.
Ja, dus dat doe ik. En ik werk veel op afstand. Ik werk veel via de computer. Maar ik ga ook een paar keer per jaar naar Tanzania toe om de vertaalteams op te zoeken. En ook om eventjes face-to-face te werken, mensen weer te zien, te begroeten. Dat is allemaal heel belangrijk. Relatie, opbouwen van relaties en onderhouden van relaties.
Ja.
Is in mijn werk ook heel belangrijk, maar is natuurlijk een uitdaging als je op afstand zit.
Ja.
Ja. Dus wij wonen in Zuidhorn.
Oh, hier, prachtig zeg.
Heel mooi, ja, mooi dorp ten westen van Groningen.
Ja.
Daarvoor hebben we nog een tijdje in Vinkhuizen gewoond, hier vlak tegenover de Stadskerk eigenlijk. Maar nu wonen we met veel plezier, nu nog met z'n tweetjes in Zuidhorn.
Ja.
En de hond natuurlijk.
Wat zeg
je? De hond.
Ik wou net zeggen, we zijn niet helemaal met z'n tweeën. We hebben nog een klein hondje ook, gezelschapshondje.
Ja.
Daar ga ik twee keer per dag mee uit. Hè. Zo krijg ik mijn beweging ook een beetje.
Ja.
Dat is het. En onze kinderen wonen allemaal wat op afstand, dus we zien ze niet zo vaak. Nee. Maar we hebben een hele goede band met ze. En, Dat is ons, hoe mijn leven er nu uitziet.
En wat doe je buiten het zendingswerk eigenlijk? Aan je hobby's en dat soort?
Nou, ik lees veel. Ik onderzoek dingen. Ik ben ook nu de laatste tijd wel best wel veel met het thema eindtijd bezig. Hè? Okay. Dat interesseert mij. Maar ook Israël.
Ja.
Mm-hmm. Ik ben nu bezig ook veel meer met het Oude Testament. En dat maakt dat ik me ook meer weer in Israël verdiep. En het Hebreeuws. Ja. En het, nou ja, goed. Ja. Mm-hmm. Dat is het eigenlijk. Ja.
Ja. Oké.
Okay. Ja.
Nou, mooi om te horen.
Ja.
En
ik hou graag van muziek luisteren, maar het is allemaal passief natuurlijk. Ik kun niet zeggen dat het een hobby is, maar ja.
Nou ja, dat ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Schaken is ook, kun je ook zeggen dat het passief is.
Nee,
dat is ook actief, hè? Ja. Ja, muziek is ook beleving, hè? Dus,
ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
Ja. Ontspanning.
Ja.
Ja. Nou, wij hebben een nieuw item voor jou voor deze podcast.
Ja.
En dat heet de nulmeting.
De nulmeting.
De nulmeting.
En dat gaat erover van wat is een belangrijk thema in jouw bediening? Hè, waar ga je voor? Als we in je hart mogen kijken, wat zou je dan willen bereiken in de komende periode in je werk, dus in je bediening? En wat is je verlangen?
Hmm.
En vanuit ik werk in de jeugdhulp en dan noemen we dat de nuldoelstelling. Zo van wij gaan voor 0 kinderen die uit huis geplaatst zijn bijvoorbeeld. Nou, gaat misschien voor 0 iets. Hè?
Nou ja,
en we zijn benieuwd naar jouw nuldoelstelling.
Ja, die heb ik eigenlijk niet.
Je gaat voor alles, denk ik.
Moet ik je gelijk teleurstellen. Dit soort nulmetingen, die heb ik niet. Maar het verlangen van mij, maar ook als onze organisatie, is natuurlijk om iedereen te bereiken met een vertaling van Gods woord in hun taal. Dus dat zou betekenen een nul.
Nul mensen.
Nul mensen die geen de Bijbel hebben in hun taal. Hè? Maar dat is zo'n groot ideaal. Ik heb niet de illusie dat wij dat. Dat ik dat zelf ga meemaken, zeg maar.
Nee.
Ja, ik hoorde Arjan afgelopen zondag zeggen van nou in 2033... dan hebben alle volken een Bijbelvertaling in hun eigen taal.
Onze organisatie heeft jaren geleden al gezegd 2025. Nou ja, dat is volgend jaar. Dus die horizon schuift steeds op, hè?
maar als jij ernaar kijkt...
We maken wel vorderingen. Hè, mm-hmm. Maar er zijn nog steeds meer dan 1000 taalgroepen die geen Bijbel hebben in hun taal.
Wereldwijd.
Ja. Ja.
Maar
ja,
dus geen enkel Bijbelboek of niet de hele?
Ja, misschien dat er een paar Bijbelboeken hebben. Maar je kunt niet zeggen dat die dan bereikt zijn met Gods woord in hun taal.
Mm-hmm.
Maar het is ook zo, dat zegt ook weer niet alles. Want er zijn best ook veel taalgroepen die meertalig zijn en die op een andere manier wel bereikt kunnen worden.
Mm-hmm.
Dus wij kunnen nooit zeggen van wanneer iedereen bereikt is. Dat is niet wanneer Wycliffe klaar is met zijn werk. Dus dat is eventjes ter correctie misschien van dat beeld.
Ja, precies. Want dat vind ik wel boeiend dat je dat zegt. Mensen spreken vaak meerdere talen. Hè? Dat denken wij ook wel in Afrika. Zo'n land heeft een soort nationale taal.
Ook.
En toch zijn er heel veel stamgroepen die allemaal weer hun eigen taal hebben. Ja, en hoe kijk je daarna? Want ik zou denken van, nou, ik kan de Bijbel ook in het Engels lezen. Dus als hij er niet in het Nederlands was, dan deed ik het in het Engels, zeg maar.
Nou, goed, noem jij Engels, maar dan noem ik eens Duits. Zou jij de Bijbel in het Duits willen lezen voor je stille tijd?
Nou, dat zou ik lastig vinden, inderdaad.
Precies.
Dat is niet mijn favoriete taal.
En toch liggen Duits en Nederlands heel dicht bij elkaar. Zelfs nog dichter dan veel Afrikaanse talen. En bijvoorbeeld het Swahili, wat dan de nationale taal van Tanzania is. Ja, ja. Liggen Nederlands en Duits liggen dichter bij elkaar dan het Swahili en de lokale talen.
Je hoort dat vaak, inderdaad.
En dat is natuurlijk, de eerlijkheid gebied ook wel te zeggen, dat voor veel mensen in een Swahili-vertaling ook voldoende is. Maar er zijn vaak de meer ontwikkelde mensen die ook in de steden wonen.
Ja.
Maar als je het dan hebt over de uiteinden der aarde, dat zijn vaak de kleine dorpjes die amper bereikt zijn. En waar mensen soms heel weinig kennis hebben van Gods woord. Zelfs kerkmensen, zelfs pastors, lokale pastors, hebben soms heel weinig kennis van de Bijbel. En dat is denk ik mijn passie. Er staat in Habakkuk, de aarde zal vol worden van de kennis des Heren. Mm-hmm. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken.
Mm-hmm.
En dat is denk ik van, nou, daar ga ik voor. Dat wil ik graag zien. Ja.
En dat is ook heel wat anders dan het wel kunnen lezen, maar het misschien niet echt begrijpen. Of dat het niet tot je hart spreekt.
Hè? Ja, absoluut. Ja.
Want jij richt je... Kijk, Wycliffe richt zich op de wereldwijd, neem ik aan.
Ja, dat klopt.
En jij richt je echt op Tanzania?
Wij hebben gewerkt in Tanzania. Bij Wycliffe, of ik moet zeggen eigenlijk SAL, want SAL is de veldorganisatie. Het zijn twee zusterorganisaties. Een beetje ingewikkeld voor mensen, maar oké, zo is het nou een keer.
Ja.
Elk land, of misschien een groep landen, heeft dan een eigen branche. Dus een afdeling. En wij hebben dan gewerkt voor SIL Tanzania. En daar ben ik nog steeds mee verbonden. En dan, omdat er genoeg werk is in Tanzania, blijf ik daar ook mee verbonden, voorlopig.
Voorlopig, maar ligt je hart er ook?
Jazeker, ja. Okay. Nou ja, wij zijn ooit heel duidelijk geroepen voor Tanzania, specifiek Tanzania. Echt, zonder twijfel. Dus dat is als je het hebt over motivatie, een van mijn motivaties is om trouw te blijven aan die roeping.
Want als Wycliffe jou straks of vanmiddag of morgen belt, zegt van, zou jij naar Zuid-Afrika kunnen?
Nou, dan moet ik daar eerst over denken en over bidden.
Ja.
Maar ik ben niet zo dat ik dan meteen ja zeg van, ik pak mijn koffers en...
Nee.
Dus
en wat is dat aan Tanzania, wat jou zo raakt? Is dat omdat je er gewerkt en gewoond hebt?
Ja, ik heb een binding met het land. Als ik daar weer kom, ik hoop er over ruim 3 weken weer te zijn.
Ja.
Dan voel ik als een soort van thuiskomen.
Oké.
Ja.
Ja. Ja, dat kan omdat je er gewoond hebt natuurlijk.
Ja, en ik hoor de taal weer gesproken worden. Het Swahili dan. Dus ik spreek zelf ook Swahili. En dan is het van, wow, ja, ik ben er weer.
Ja.
Dus, maar goed, de reden om daarheen te gaan was dat God heel duidelijk had gesproken, specifiek Tanzania.
Ja.
Toen ik heb gebeden van, nou, waar mag ik dan dienen? Dat was heel specifiek. En dat is op twee manieren ook bevestigd, op een hele bijzondere manier.
Ja.
Dus toen God ons riep om te gaan, toen hadden we Cornie en ik allebei geen twijfel daarover, dat het Tanzania moest zijn. Heel apart.
Ja.
Ja. Je werkt met vertaalteams, hè?
Ja.
Ook op afstand, maar als je daar bent natuurlijk uiteraard ook.
Ja. Ja.
Die droom en die passie die je hebt en dat verlangen dat je net had, moet je dat overbrengen op die mensen? Of zeg je nou, dat die mensen hebben dat misschien nog wel meer als ik?
Nou, kijk, voor sommige mensen is het ook van, is het gewoon werk, hè, zeg maar. Mm. Er zijn ook mensen die heel ook gepassioneerd zijn om dan die Bijbel in hun taal te krijgen. En wat je ook ziet is dat naarmate ze er meer in dat werk komen, ze er ook meer hart voor krijgen.
Mm.
Ja. En vooral als ze dan ook zien wat het uitwerkt, hè. Als mensen, zeg maar, Gods woord horen in hun eigen taal, hoe mensen heel anders reageren dan het voorlezen bijvoorbeeld van de Bijbel in het Swahili.
Ja.
Mensen reageren echt heel anders. Dus ja, dat verschil kun je gewoon zien. En dat zien natuurlijk die vertalers ook.
Ja.
Hè? En dat komt gewoon rechtstreeks binnen. Als ik noem net eventjes het voorbeeld van het Duits. Nou, mijn Duits is best redelijk. Ik begrijp het ook wel als ik het lees. Maar het komt niet echt binnen, zeg maar. Hè?
Nee.
Het spreekt niet tot mijn hart als ik het lees.
Nee.
Als ik een goede Nederlandse vertaling lees, dan is het rechtstreeks.
Ja.
Hè? Dan hoef ik, daar zit geen filter meer tussen.
Grappig, hè? Mensen die meertalig zijn bijvoorbeeld. Mijn moeder is Friesin.
Ja.
Of Friese. Fries, wat is het?
Friesin.
Die heeft, als het echt emotie wordt, emotioneel ja, wordt, dan gaat ze denken, maar ze valt ook weer terug op het Fries. Terwijl ze eigenlijk altijd thuis, wij spraken altijd Nederlands. En als ik normaal met mijn moeder spreek, is het ook Nederlands. Dus taal en emotie, die hebben een bepaalde klik natuurlijk.
Ja, en identiteit.
En identiteit.
En dat is ook heel sterk, hè? Dat is, mensen identificeren zich vaak ook aan de hand van hun taal. En dat merk je zelf bijvoorbeeld als je als Nederlander naar het buitenland gaat. En dan hoor je bijvoorbeeld allemaal Spaans om je heen. En dan hoor je een andere Nederlander. Dan denk je, dat is mijn taal. Ja. Je, dat triggert, dat geeft een klik.
Ja.
En dat is inderdaad met mensen ook die bijvoorbeeld opgegroeid zijn in het Fries. Hè? En die leren dan Nederlands, dat is geen probleem. Maar je ziet vaak dan inderdaad met emotie. Of wat je ook ziet is dat mensen bijvoorbeeld die gaan dementeren. Die vallen helemaal terug op hun moedertaal die ze eerst hebben geleerd.
Ja.
Tweede taal verdwijnt vaak. Dus die moedertaal zit veel dieper in het systeem, zeg maar. In je hele wezen. En daarom is het ook belangrijk dat mensen de Bijbel in hun eigen taal krijgen. Dat gaat rechtstreeks het hart in, zeg maar.
Hè? Ja, boeiend, hè?
Ja.
Hoe dat werkt dan, hoe wij zijn gemaakt. Hè?
Ja. En we zijn, God heeft ons gemaakt als talige mensen. Hè?
Mm-hmm.
Vandaar ook de duidelijkste openbaring van God is natuurlijk zijn woord.
Ja.
En ik denk, het wordt wel eens onderschat, denk ik, hoe belangrijk dat woord is en hoeveel daarin zit. Ja. Daar raak je niet op uitgekeken, zeg maar.
Nee. Als ik even terugdenk aan, aan eeuwen geleden, hè, toen eigenlijk het volk even onder de westerse wereld, onder de Rooms-Katholieke Kerk viel, zeg maar. Toch nog eigenlijk alleen het woord voor de priesters was en niet voor het gewone volk. En daarna kwam de reformatie en kwamen de bijbelvertalers enzovoorts.
Ja.
Dat moet ook een enorme, iets enorms teweeg hebben gebracht onder de mensen. Dat ze de Bijbel konden lezen in hun eigen taal.
Ja, het heeft ook ontzettend onze cultuur beïnvloed.
Ja.
Van Noordwest-Europa, waar het protestantisme is opgekomen, daar heb je een heel andere cultuur gekregen dan zeg maar, de Rooms-Katholieke gedeelte van Europa.
Ja.
Ja, dit is heel bijzonder. Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen? Over waar je dat dan in ziet?
Nou, iemand heeft er onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat bijvoorbeeld tot voor kort corruptie veel minder voorkwam in de landen waar het protestantisme zich heeft verspreid.
Mm.
Omdat mensen dus zelf de Bijbel gingen lezen. En heel sterk het besef kwam van, we hebben een God die alles ziet. En veel meer een besef van de aanwezigheid van God.
Ja.
Ja.
En ook zeg maar, natuurlijk ook het Calvinisme van je moet
werken voor je geld.
Ja, maar ook verantwoording afleggen voor je daden en zo. Mm-hmm.
Ja.
En dat komt allemaal door dat de Bijbel en de Bijbelse waarheid weer beschikbaar werd voor mensen.
Ja.
Zie je dat effect ook in Afrika, in Tanzania, waar jij
werkt? Ja, je ziet wel dat waar mensen echt goed onderwezen worden in het woord, dat het verandert. Dat mensen daardoor veranderen. En dat is tegelijkertijd ook, zeg maar, de uitdaging. Mm-hmm. Want op papier zijn er best heel veel christenen.
Mm-hmm. Ja.
Maar bij heel veel mensen is dat geloof niet ingedaald.
Nee, want hoe is dat christendom in Tanzania ooit gekomen daar? Is dat vanuit het katholicisme?
Nee, de katholieke kerk, om eerlijk te zijn, is wel de grootste kerk.
Ja.
Zoals in heel veel ontwikkelingslanden ook het geval is.
Okay.
Maar met name de Duitse zendelingen hebben daar het evangelie gebracht. En dan vanuit het zuiden. Die zijn gekomen vanuit het zuiden.
Ja. Yeah.
En die hebben in de regio waar wij hebben gewerkt, dat is vlakbij bij Malawi, hebben ze de eerste zendingsposten neergezet en mensen bereikt met het evangelie.
En in welke eeuw was dat? In welke periode?
Dat is begin 1900 geweest.
Ja. Is dat het reformatisme?
Ja, dat was de Lutherse kerk. En de Moravian Church, dat zijn eigenlijk de Herrenhutters, hè, die zijn daar gekomen. En met echt zendelingen daar. En die eerste zendelingen, die hebben ook de lokale talen geleerd.
Merk je daar ook iets van, dat de basis is?
Ja, absoluut. Want de stam die zeg maar, het meest bereikt is, die is ook het verst in alles. Zeg maar, ook in de ontwikkeling.
Ja.
En daar heb je ook een hele sterke kerk eigenlijk.
Ja.
Dat is de Lutherse kerk dan, samen met de Moravian, de Herrnhutters. Je ziet dat in alles. Je, Dus die mensen die zijn maar ook goed gegaan. Dus,
ja. Ook de economische ontwikkeling, ja. De sociale ontwikkeling.
Ja, precies alles eigenlijk. Ja, want die kerken, hè? Die heeft ook zeg maar scholen neergezet, ziekenhuizen. Je ziet dat het doorwerkt zeg maar, in de hele samenleving dan. Ja, dat zie je heel sterk. En ook de gebieden, omgekeerd ook, de gebieden die niet bereikt zijn, die zijn helemaal achtergebleven. Hè? Dus je ziet best grote verschillen ook. Zelfs in een regio van Beja waar wij gewerkt hebben, zie je grote verschillen tussen de stammen weer. Ja. En het hangt heel erg samen met hoe ze bereikt zijn met het evangelie.
En hoe maken jullie, of hoe maakt Wycliffe de keuzes? Waar gaan ze werken?
Dat is een heel verhaal. We hebben, voordat we ergens gaan werken, hebben we een team, we noemen het een survey team, die gaat onderzoek doen. Eerst kijken van wat voor talen zijn er?
Ja.
Welke talen hebben het, de kans om te overleven, zeg maar? Want je hebt ook talen verdwijnen ook soms.
Oké.
Okay. Ja, en dan ook van waar is er behoefte aan een Bijbelvertaling? En dat is, als er een lokale kerk is, is een samenspraak met de lokale kerken. En zo proberen wij dan te kijken van waar kunnen we het beste beginnen met Bijbelvertaling? En dus het is nu, wij doen dus niet alleen Bijbelvertaling, maar we doen ook taalkundig werk.
Ja.
Een analyseren van taal en ook het op schrift stellen van taal die tot dusver gesproken, alleen maar gesproken waren. Dus het heeft best wel impact ook als we ergens kan komen en met ons werk beginnen.
Het is dus niet zo dat jij op eigen gelegenheid Tanzania intrekt?
Nee, wij werken heel sterk als een team, als een organisatie.
Ja.
En heel gestructureerd en strategisch eigenlijk.
Ja. Ja. En daar kun je goed in vinden, in die aanpak?
Op zich wel. Het is natuurlijk ook wel eens dat je denkt van het is allemaal wel heel strak georganiseerd. Hè? Een beetje in zo'n leger, zeg maar. Maar het voordeel is wel dat overal is goed over nagedacht.
Ja.
Ja. Het is echt een organisatie van specialisten ook. Ja.
En past die aanpak bij jouw droom die je had, waar we het in het begin over hadden?
Ik denk dat we, als ik kijk naar Tanzania dan, heel efficiënt te werk gaan. Dus in die zin, als je iets wilt dat je iets bereikt, moet je efficiënt zijn, toch?
Ja.
Ja. Zeker, ja. Het past heel goed bij mijn droom, klopt, ja.
Ja, en je vertelt nu over het Gods woord op schrift.
Ja.
Maar als ik het goed begrepen heb, werken jullie ook steeds meer met geluidsbestanden?
Ja. Ja, we doen beide hoor.
Oké.
Okay. Ja, ja. Het is ook
kun
zo
je daar
dat
iets over vertellen?
Ja, zeker. Als organisatie hebben we al een hele tijd terug al wel begrepen dat Afrika orale samenlevingen zijn, orale culturen.
Ja.
Waarbij mensen eigenlijk heel weinig lezen. Ja, als je eerlijk bent, mensen hebben ook bijna geen tijd. Ze hebben soms niet eens elektriciteit. Dus 's avonds als ze thuis komen, wordt het donker. Hoe moeten ze lezen?
Mm-hmm.
Dus als heel snel is het besef gekomen van mensen luisteren. We moeten audio. Hè? We moeten audio spelers.
Ja.
En onze vertalingen inspreken. Dus wat wij doen, in principe, we doen nog steeds ook dingen op schrift stellen. Want dat geloven we ook dat het belangrijk is. Hè? Want zo is ook de Bijbel tot ons gekomen.
Ja.
En door de Joodse geschriften. Maar we tegelijkertijd maken we ook audio-opnamen van die vertalingen. En wat we nu ook doen, dat is nog een stap verder. Dat we, daar ben ik ook bij betrokken. Dat is oral Bible translation. Dat we direct gaan opnemen. Zonder eerst de Bijbel op schrift te stellen.
Ja.
Dus gaat het dan sneller? Want ik dacht ook van
Gaat niet per se sneller.
Okay, nee.
Maar wat wel sneller gaat, is dat als bijvoorbeeld een boek klaar is. Bijvoorbeeld, we zijn nu met Lucas Evangelie bezig in een taal. Zodra dat boek klaar is, wordt die ook gelijk gepubliceerd in de gemeenschap. Dan hebben ze bijvoorbeeld alleen Lucas, maar dan kunnen ze het meteen horen. Een ander voordeel is dat de hele gemeenschap er ook bij betrokken wordt. Bij het testen van het boek. Want we moeten altijd testen ook of het natuurlijk klinkt, of het duidelijk is.
Ja.
Dus de gemeenschap zelf, de taalgemeenschap zoals we dat noemen, is er veel meer bij betrokken. Dus het heeft ook meer impact, zeg maar, in die zin. In termen van evangelisatie en discipelschap heeft het veel meer impact, directe impact, dan de traditionele methode.
Ja, precies. Ja. Omdat mensen mee kunnen luisteren en daardoor
en direct bij betrokken zijn ook.
Ja.
Worden jullie ook als Wycliffe of als vertalers betrokken bij bijvoorbeeld bijbelstudieprojecten? Ik kan me voorstellen, net zoals wij hier in onze gemeente. Mm. Wij doen ook aan bijbelstudies, huiskringen met materiaal.
Ja. Nou, er zijn mensen die binnen onze organisatie die zich toeleggen op een zogenaamde scripture use.
Ja.
En ik moet zeggen, dat is niet een tak waar nou heel veel gebeurt, omdat er heel weinig mensen beschikbaar zou zijn. Dus heel weinig mensen binnen onze organisatie die leggen zich daarop toe. Maar we proberen het wel. En dan gaat altijd in samenwerking met lokale kerken.
Ja.
Dus het toerusten van lokale kerken, van hoe kun je nou bijvoorbeeld een bijbelstudie doen? En er komt ook materiaal natuurlijk. Hè? Ja. Ook bijbelstudiemateriaal wordt dan ook vertaald in de lokale talen. Ja, het gebeurt wel, zeker.
Okay.
Ja. Ja.
Als ik jou nou stel, ik maak jou vanmiddag directeur van Wycliffe. Ja?
Moet je maar niet doen, denk ik.
Nee?
Nee.
Want?
Nee, dat is niet mijn plek.
Oh.
Ja.
Maar stel je voor dat het wel zou zijn, dat je daar wel even op je plek zou zitten.
Mm-hmm.
Wat zou je dan? Zou je dingen veranderen? Zou je ergens de focus anders op gaan leggen?
Vind ik een hele moeilijke vraag.
Weet ik, vanuit je eigen drijfveren, hè? Niet,
ja.
Niet om kritiek te hebben op Wycliffe, dat helemaal niet. Maar meer vanuit je... Zou je gewoon op dezelfde manier...
Ik vind het een hele lastige vraag. Ja, daar kan ik niet 1, 2, 3 antwoorden op geven. Nee, nee, nee. Ik denk dat wij doen een heleboel dingen wel goed. We doen ook een heleboel dingen waarvan ik denk, dat zou wel beter kunnen. Hè?
Ja, wat dan? Wat zou beter kunnen, vind je?
Er is een hele tijd de nadruk gelegd op het beginnen van nieuwe projecten bijvoorbeeld. En dat was de Vision 2025, om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de evangelie.
Ja.
Ja.
Maar ik vind het ook belangrijk dat je dingen goed afmaakt, zeg maar. En dat doen we ook wel. Maar het opstarten van nieuwe projecten kan wel eens ten koste gaan van het goed afronden van bestaande projecten. Maar goed,
dat is zo'n dilemma, denk ik.
Ja, precies. Precies. Want, dus ik heb daar ook geen wijsheid in. Maar ik vind dat zelfs soms wel eens lastig. Ik wil graag dingen afmaken, zeg maar.
Mm-hmm. Ja.
Als je ergens aan begint, maak het ook af. En ook bijvoorbeeld Oude Testament. Ja, Nieuw Testament is mooi. Maar het hele Nieuw Testament is zozeer verbonden met het Oude Testament dat je dat eigenlijk niet kunt laten liggen. Nee. Gelukkig zijn we nu ook begonnen in Tanzania met het Oude Testament. Verschillende talen die het Nieuw Testament al hebben, zijn nu ook al begonnen. Dus ik ben nu zelf ook bezig met het controleren van Genesis in een van de talen.
Ja.
Ja. Ja, dat vind ik heel belangrijk.
Want zijn er dan ook nog boeken waarvan je zei van ja, hè, het Oude Testament heeft hoeveel? 66 boeken of zo?
Nou, de hele Bijbel, maar goed. Ja,
ik denk van... Dat is nogal wat, hè?
En ik heb ook niet de illusie dat wij dat allemaal klaar krijgen. Het hele Oude Testament is denk ik wel heel hoog gegrepen.
Heb je dan favoriete boeken waarvan je zegt, van nou, als je moet kiezen, dan moet je in ieder geval die en die en die.
Nou ja, kijk, Genesis is een basis. Hè? Zowel voor wereldbeeld hè, van volken als ook een soort van begin van alles. Hè? Het boek is van Genesis natuurlijk het begin.
Ja.
Begin van de wereld, begin van Israël, begin van Abraham, het volk van God.
Ja, wat is ons ontstaan als mens?
Precies. Dus Genesis is heel belangrijk. En dan zie je ook van als we dan iets doen, dan doen we in ieder geval ook nog Genesis.
Ja.
Wat ook vaak gebeurt, de psalmen zijn natuurlijk heel belangrijk. Want daaruit kunnen ook lokale kerken weer hun liederen op inspireren. Vaak, als we aan dit soort projecten denken, het Oude Testament, volgt dat dan het Nieuwe Testament natuurlijk. In de manier waarop wij werken, volgt het Oude Testament op het Nieuwe Testament. Dan gaat het altijd ook in samenspraak met de lokale gemeenschap, lokale kerken. Want welke boeken vinden jullie belangrijk? Dus wij gaan dan niet meer bepalen voor hen
van waar hebben zij behoefte aan.
Precies,
Ik kan me ook wel voorstellen dat het in sommige gemeenschappen misschien ook net iets anders ligt dan in andere, thema's waar ze meer mee worstelen.
Zou kunnen. En natuurlijk, bijvoorbeeld, je kunt je ook voorstellen dat je bepaalde profeet Jesaja is natuurlijk heel belangrijk, omdat er heel veel naar wordt verwezen in het Nieuw Testament. Dus vooral dan de boeken waar directe verbindingen zijn met het Nieuw Testament, zijn denk ik, vind ik belangrijk. Mm-hmm. Maar de oudere projecten, bijvoorbeeld, ik ben ook nu betrokken bij een project waarvan ik de naam niet kan en mag noemen.
Nee.
Gesloten taalgroep. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, zeker.
Die hebben bijna de hele Bijbel nu klaar. Wat een werk, weet je. Dan ben je dus echt jaren bezig. Ja. En dan vraag je ook af, hè, bijvoorbeeld een boek als Ezekiel. Wie van ons heeft het boek Ezekiel bijvoorbeeld wel eens helemaal gelezen? Met de hele beschrijving van de tempel en zo. Dan kun je afvragen, van, moeten we dat gaan doen? Terwijl er ook nog weer andere taalgroepen zijn die nog niks hebben. En waar je dan ook je tijd en energie aan kunt besteden.
Maar dat dilemma, dat moet je steeds weer afwegen.
Precies, dat is een groot dilemma.
Je loopt ook gevaar dat je daardoor bepaalde boeken niet gaat vertalen. Hè?
Ja, maar dat is bijna onoverkomelijk of onvermijdelijk. Als je tenminste, dat dilemma wat we nu benoemen, Ja. Als je dat een beetje scherp wil houden en dat je denkt van ja, maar we kunnen niet al onze mankracht, hè, want dat is ook maar beperkt, stoppen in dat hele Oude Testament, terwijl heel veel talen nog helemaal niks hebben.
Ja. Nee, dat is inderdaad moeilijk. Ja.
Ja. Maar goed, daarom zeg ik ook van ik ben blij dat ik geen directeur ben.
Nee, want krijgen gemeenschappen daar ter plekke, krijgen dan die dan niet een bepaalde beperkte Bijbelvisie?
Ja, maar zoals wij allemaal, denk ik, hè?
Ja. Ja, maar ja, de verwijzingen tussen Oude en Nieuw Testament.
Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, ja. En wij doen ook wat we kunnen. Hè?
Ja.
Als je het hebt over in totaal zo'n 7000 talen op de wereld, en waarvan er nog meer dan 1000 helemaal niks hebben, dan denk ik, ja.
Ja,
ja, we doen wat we kunnen. En soms is een volk misschien al bereikt met alleen het Lucas-evangelie.
Ja.
Is dat misschien in combinatie met de Jezus-film, die ook heel veel wordt vertaald.
Mm-hmm.
Ja. Dan hebben ze in ieder geval het evangelie gehoord.
Mm-hmm. Ja,
en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat mensen het evangelie horen.
Ja, dat klopt.
Hè?
Ja.
En al het andere is belangrijk, maar het belangrijkste is het evangelie.
Ja.
Dat we gered zijn, hè?
Mm-hmm.
Van onze zonde door Jezus. Ja. En dat is het, ja.
En ik denk die dilemma's die sluiten ook heel mooi aan op ons volgende item.
Oké. Okay. Nou,
dus daar gaan we even naar luisteren.
Het is het een of het ander.
We hebben net al een dilemma besproken, maar we hebben nog een paar dilemma's voor jou. Om te beginnen, flexibiliteit of focus?
Focus.
En veiligheid of risico?
Veiligheid.
En respect of eerlijkheid?
Eerlijkheid.
Nou, daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar. Want ik kan me voorstellen dat in de culturen waar jij werkt, hè, in Tanzania, dat respect daar heel belangrijk is.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen? Loop je ook wel eens tegen dilemma's aan op dat gebied?
Dat dilemma, eerlijkheid, respect. Toen wij net in Tanzania kwamen, moesten we ontzettend wennen aan het feit dat mensen je vaak niet de waarheid vertellen.
Mm-hmm.
Echt tot gek worden toe. Wij hadden bijvoorbeeld een container die uit Nederland moest komen en die kwam er niet. En dan belde je naar de persoon die daarover ging. Ja, nee, hij komt morgen. Hij kwam helemaal niet morgen. En elke keer weer. Het was een liegen gewoon. Maar vanuit hun cultuur is het van, zij willen geen nee verkopen, want dat is schaamtevol. Ja. Hè, die wil je niet teleurstellen. Dus ze zeggen wat je wil horen. Nou, daar hebben we heel erg aan moeten wennen.
Ja.
Ja, nee, dat mensen je niet gewoon rechtstreeks zeggen zoals het is. Hè? Wij komen uit de Nederlandse cultuur, waarin waarheid een hele hoge waarde heeft. En respect echt veel minder. Nou, het is daar precies andersom.
Ja.
Ja, dus respect tonen voor mensen, zeker voor ouderen, dat is heel sterk. Als je een ouder iemand moet je altijd respect tonen. En dat doen ze ook. Ik deed het op zich ook wel goed hoor. Maar ik ging niet zo ver als sommige mensen die dan een bepaalde een soort van eerbetoon, zo'n soort groet, zo'n eergroet brachten aan iemand die dan maatschappelijk hoger stond.
Mm-hmm. Ja.
Nee.
Ik denk dat wij als Nederlanders daar ook heel slecht in zijn. Hè? Nederlanders worden heel vaak als bot of rude, hè? Beschouwd. Zo van, nou, zo direct. Dus kan me voorstellen dat je daar wel...
Dat was een clash in het begin.
Yeah?
Ja, we moesten heel erg... Ook vooral, wij vinden echt belangrijk... Tenminste ook nog weer, Corné en ik, mijzelf dan. Wij vinden de waarheid heel belangrijk. Het staat echt bovenaan, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja, liefde staat natuurlijk daarboven weer. Maar, maar waarheid is heel belangrijk. Dus als wij denken van mensen die spreken niet de waarheid... Ja, daar hebben we echt al moeite mee gehad. En, we zijn ook wel een paar keer bestolen. Of dat mensen gewoon... Maar dat kan natuurlijk in Nederland ook gebeuren.
Mm-hmm. Ja.
Maar het zit daar ook een beetje in de cultuur van ja zeggen en nee doen. Zeg maar.
Ja.
Dat is lastig. En, daar moet je echt wel mee leren omgaan. En je moet het ook gewoon op een gegeven moment doorzien dat mensen zo reageren vanuit hun cultuur.
Lastig.
Ja, je moet je verwachtingen bijstellen, zeg maar.
Ja. En ik denk op een subtiele manier vragen stellen, zodat je alsnog antwoord krijgt wat je wel wil. Want dat is ook mooi. Ik bedoel, het is ook vanuit respect. Hè? Je kunt het zien als een soort aanval of je bent niet eerlijk. Maar je kunt ook denken van, hey, iemand heeft zoveel respect voor me, dat hij mij niet wil teleurstellen.
Dus het is in die zin,
dat is een hele andere manier van kijken. Maar leuk. Ja. Maar ik heb nog een dilemma voor je.
Oh.
Even kijken, waar dienen of lijden?
Dienen.
Dankjewel.
Ja. Okay. Nou heb ik ook nog vier voor je.
Ja.
Visie op langere termijn of de korte termijn?
Lange termijn.
Ben jij snel tevreden met het resultaat of ben je een perfectionist?
Ik ben eerder een perfectionist dan dat ik snel tevreden ben.
Ja, je wil dingen afmaken. Hè?
Ja, afmaken en ook goed afmaken.
Ja. Ja. Kwaliteit of groei?
Ik zie daar geen tegenstelling in.
Nou, laat ik het zo zeggen. Kwaliteit of kwantiteit?
Kwaliteit.
Okay.
Ja.
Laatste, zekerheid of avontuur?
Oei, dat is een moeilijke. Daar zit ik een beetje 50-50.
Oh ja.
Waarom?
Ja.
Neem ons eens mee in je gedachten.
Ja, kijk, ieder mens wil zekerheid volgens mij. Hè? Dat zit in ons. Maar ik weet
het behoefte.
Ja, ja, maar als het alleen maar zekerheid is, dan raak ik ook al snel. Word ik onrustig en word ik wat verveeld. Dus dan heb ik weer avontuur nodig. Dus ik merk dat in mijn leven van beide.
En waar zit dat stukje avontuur? Kun je dat eens...
Nou ja, bijvoorbeeld zoals toen wij naar Tanzania gingen natuurlijk. Dat was een gigantisch avontuur. Als je daar met gezin met drie jonge kinderen naar een land gaat waarvan je denkt van, we weten echt niet wat voor ons ligt. Maar we stappen uit in geloof en God zal ons leiden. Ja. Dat was een gigantisch avontuur. Mm-hmm. En nu is dat natuurlijk op weer een andere fase van het leven. Maar zoals nu ga ik weer naar Tanzania. Nou, er zijn weer wat onzekere factoren. Deze keer ga ik met mijn dochter. Mijn jongste dochter, die wil na 11 jaar weer Tanzania zien.
Ja. Ja,
dus ik denk van, ik weet niet wat ik daarvan kan verwachten. Ben benieuwd. Dat is weer een avontuur. Nee, elke reis is voor mij een avontuur, hoor. Want je stapt toch in zekere zin een beetje in het ongewisse. En je weet nooit precies hoe zo'n reis gaat verlopen. Dus dat is voor mij een avontuur.
Vanuit jouw geloofsleven, vind jij dat God ons oproept tot een stuk avontuur?
Ik denk als
in plaats van zekerheid?
Ik denk als je de woorden van Jezus serieus neemt, dat het een avontuurlijke reis is die je met hem aan begint.
Ja.
En de enige zekerheid is dat hij je nooit zal verlaten.
Ja.
Ja.
En dat je ook weet waar je uiteindelijk uitkomt. Hè? Ik bedoel, ons reisdoel is bekend, maar hoe de reis zal gaan, dat weten we niet. En ik denk dat zeker. Ik denk dat zeker. Dat als je Jezus echt wil volgen, dan moet je je niet vastklampen aan aardse zekerheden. En dan,
dat is in onze Nederlandse cultuur best moeilijk, met al onze verzekeringen en regelingen en noem maar op.
Ja.
Ja. En, is dat vanuit de cultuur in Tanzania anders?
Ja, dat is totaal anders. Mensen zijn nergens voor verzekerd. Heel veel dingen liggen helemaal niet vast.
Nee.
Mensen leven ook veel meer bij de dag natuurlijk. Ja. Maar je ziet ook wel dat mensen zich, ondanks dat, zich veel minder zorgen maken dan wij. Mm-hmm. En dat is heel eigenlijk tegenstrijdig. Hè? Dat lijkt heel tegenstrijdig. Ze hebben eigenlijk bijna geen zekerheden, zou ik zeggen. Maar ze maken zich minder zorgen dan wij. Wij zijn compleet omringd door een stelsel van onzekerheden.
Ja, en
misschien ook wel schijnzekerheden. Maar...
Mm-hmm. Hoe reageren ze daar in die cultuur van de zekerheid dat... Dat ze een kind van God zijn, dat er een toekomst is en dat ze.
Ja, ik vind als je dan hecht over wedergeboren christen daar hebt, dat die daar over het algemeen veel sterker in staan dan wij.
Ja. Dus daar kunnen wij. Kun jij nog wat van leren?
Ja, absoluut. Ja.
Dus jij wordt ook bemoedigd erdoor.
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Ja, ik heb ook een paar. Nou, in ieder geval één goede vriend in Tanzaniaan. Ik denk van als ik hem bezoek en zo, en ik praat met hem, denk ik van ik heb zo'n respect voor jou. En ik leer ook van hem. Van bijvoorbeeld hoe hij met zijn ouders omgaat. Hè?
Okay.
En hoe hij met heel veel respect en liefde voor zijn ouders spreekt. Ik denk van, wauw.
Is dat anders dan dat jij en ik zouden doen? Denk je?
Laat ik zo zeggen, ik heb daarvan geleerd.
En kun je dat... zoom eens in. Wat is dat?
Dat je ouders niet voor lief neemt. Maar dat je beseft van ook wat zij hebben opgeofferd voor jou. Dat jij nu bent wie jij bent.
Ja.
En de rol die je ouders daar hebben in gespeeld. En de opofferingen die zij hebben gemaakt. Dat je dat beseft. En dat je dat ook in zekere zin weer terug wil geven. Hè? Dus,
Vind jij ook dat jij een opoffering hebt gedaan voor jouw kinderen?
In de zin van...
Oh, dan wat je net zegt.
Oh,
eigenlijk.
Nou, ja, dat
is ook ouder.
Dat vind ik een beetje een moeilijke. Want je zou het andersom kunnen zeggen. Want wij zijn natuurlijk naar Afrika gegaan. En onze kinderen meegenomen.
Ja.
Ja.
En hebben wij onze kinderen misschien opgeofferd? Hè, want onze kinderen, die bijvoorbeeld die zijn met 12, 13 zo'n beetje het huis uitgegaan. En die zijn naar een internaat gegaan in Dar es Salaam. Een dagreis bij ons vandaan.
Ja.
En we zagen hen ook heel weinig. We zagen hen alleen maar in de vakanties. Nou, voor mij was het een opoffering als ouder. Ik moet nog eens een keer aan mijn kinderen vragen hoe zij het hebben ervaren. Maar ik weet wel dat ze een hele goede tijd hebben gehad daar.
Hè? Dat is de komende reis is daar een mooie gelegenheid voor. Ja, want je gaat met je dochter, hè?
Ja, absoluut. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. 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 Ja.
Nou, dan moet je het zeker over gaan hebben.
Ja, dat ga ik ook doen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Maar ik ben wel heel dankbaar als ik zie van onze kinderen die volgen alle drie Jezus. We hebben drie kinderen, ze volgen alle drie Jezus. Ze hebben zich alle liederen in Tanzania laten dopen in de Indische Oceaan. Ook wel bijzonder. Ja. Dus wij hebben als gezin opofferingen gemaakt. Maar God heeft op de een of andere manier dat wel beloond, zeg maar. Het feit dat wij de kinderen heel weinig hebben gezien. En we hebben ons eigenlijk de opvoeding gedeeltelijk uit handen moeten geven.
Ja.
Maar dat heeft heel goed uitgepakt op de een of andere manier.
De gebedsverhoring.
Dus, mag ik eens overstappen naar jouw gebedsleven?
Ja, natuurlijk.
Ja? Ja. Als je daarover wil praten, want het kan natuurlijk heel intiem en persoonlijk zijn. Maar als het gaat over hoe jullie dat hebben gedaan met de kinderen. Je hebt het over een stuk opoffering.
En ja, ja.
Geen idee wat het met de kinderen gedaan heeft, hoe hun dat gevormd heeft.
Mm-hmm.
Hoe komt dat terug in jouw gebedsleven? Liggen daar gebedspunten? Of
kijk, we hebben
of alleen maar dankpunten?
Ja, voornamelijk dankpunten, ja. Ja.
Oké.
Okay. Ja, het is natuurlijk zo, toen wij naar Tanzania gingen, hadden we geen idee dat we dit zouden gaan doen. In die zin waren we wat naïef, onbevangen. Van, we zien het wel, hoe God het allemaal leidt.
Ja.
Maar al snel kwamen we erachter dat wij de kinderen bijvoorbeeld niet zelf konden gaan lesgeven. Dat was eerst het naïeve idee. Maar dat betekende al snel dat we moesten denken aan een boarding school natuurlijk. En is in Afrika heel gewoon, heel veel zendelingen, vooral Amerikaanse zendelingen, die doen dat. Of die geven ook thuisles, homeschooling noemen ze dat.
Ja.
We hadden van tevoren gezegd, we gaan onze kinderen nooit naar een internaat sturen. Dat gaan we niet doen. Maar toen onze oudste dochter zo ongelukkig was dat ze niet meer op een school zat. We zagen haar gewoon verpieteren, zeg maar. Terwijl ze dan zelf probeerde om de homeschooling materialen zich eigen te maken. Ik dacht van, dit gaat niet goed.
Nee.
Dus toen hebben we voor gebeden. En toen hebben we ook dat bij haar neergelegd. Dat is heel mooi. Want zij wou eens, ja, ik wil niet naar een internaat, papa. Ik zeg van, weet je wat? Jij gaat het voorbidden. En volgende week ga ik jou vragen van wat God tegen jou heeft gezegd.
Ja.
Toen kwam volgende de week erop, zei ze van, papa, ik wil naar de boarding school.
Nou, mooi. Ja. Wat raak je, hè?
Niet
ja.
Zomaar.
Ik zie het, ja.
Ja.
Ja. Ja, tuurlijk. En dat is uiteindelijk goed. Ja,
het is heel goed gegaan.
Dat is heel goed gegaan.
Ja, het is heel goed gegaan. Onze oudste dochter heeft al een geweldige tijd gehad.
Ja.
Ja. Ja.
Gezegende beslissing.
Ja, ja, absoluut. Maar God heeft het gezegend, weet je wel. Terwijl van tevoren wisten we gewoon niet hoe het zou uitpakken, wat we moesten doen. We wisten het echt niet.
Nee.
En bij elk kind hebben we dat. Bij elk kind was het moeilijk, maar elk kind hebben we zegen gezien. Ja. Maar wel met opoffering. Want voor ons was het. Ik denk, voor ons was het misschien nog moeilijker dan voor de kinderen.
Ja.
Ja.
Ja. Je moet je kinderen uit handen geven, hè?
Dat was heel moeilijk.
Ja, dat is verschrikkelijk, denk ik.
Ja, ja.
Want je hebt er dan ook beperkt invloed op, hè? Je hoopt en vertrouwt dat ze in goede handen zijn. Maar
precies.
Ja, we weten ook uit de geschiedenis dat niet altijd goed gaat.
Nee, dat klopt. Ja. Ja.
Ja. Ja.
Hoe grote rol neemt het gebedsleven in als je naar jouw werk kijkt? Nu in Tanzania.
Ik begin elke dag met gebed.
Ja.
Ja,
maar ook... Ook gericht op je werk, zo bedoel ik?
Ook.
Ja.
Ja, maar voor mij is dat één geheel, zeg maar. Dus ik kan niet zeggen dat het mijn werk dan gewoon... Dit is één geheel.
Nee,
ja,
oké. Okay.
Ja, ja. En het is heel belangrijk, denk ik. Want ik kan natuurlijk ook heel technisch gewoon met de Bijbel bezig zijn, met het vertaalwerk. Maar ik wil er ook zelf, zeg maar, er zelf door gezegend worden. En dat kan alleen maar als je dat ook voldoende in gebed... brengt en er ook op een geestelijke manier mee bezig bent.
Ja.
Je moet beide kanten moet je doen, denk ik.
Ja, zeker.
Ja, dus best wel eigenlijk.
Ja,
ja, dat een grote rol. Ja.
Nou, je noemde net eigenlijk al een heel belangrijk dankpunt op. Was dat met Lois?
Mm.
Die, ja? Wat je net noemde.
Oh, dat was Andrea, onze oudste.
Andrea, oké.
Ja, ja, ja.
Want Andrea is de oudste.
Dus dan komt Vincent, onze zoon.
Ja, en dan komt Lois.
En dan komt Lois. Ja, ja, ja,
ja. Dus dat was eigenlijk een heel mooi...
Dankpunt.
Ja, dankpunt ja, eigenlijk ja. Van de gebedsverhoring.
Ja, absoluut hoor. Want ze zou eerst naar Kenia gaan. Want dat was wat we toen wisten. Daar was een hele bekende boarding school, Rift Valley Academy. Okay. Daar gaan kinderen uit heel Afrika gaan erheen, van ja. Zendelingen. Maar toen hoorden we van een andere optie in Tanzania zelf, in Dar es Salaam. En daar hebben we onderzocht. En dat was weliswaar geen boarding school, maar het was een internationale school. Maar pal naast die school stond een Duitse internaat, speciaal voor zendingskinderen, ja. Zodat die naar die school konden gaan. Mm. Nou, dat was heel bijzonder, want onze dochter die sprak al wat Engels, of Duits. Want ze had een Duits vriendinnetje, Duitstalig vriendinnetje. Dus het klikte meteen en ze kon dat terecht. En zij was als een vis in het water daar.
Ja.
Hm? Ja.
Nou, mooi.
Ja, dat was heel bijzonder.
Ja.
Ja.
We gaan denk ik naar het volgende item.
Nou, de gebedsverhoring, dat hebben we al een beetje gehad. Dat was.
Ik kan misschien wel iets aan toevoegen, want... We hebben dus drie kinderen en zo'n boarding met school, het zijn enorme kosten. Dus wij zagen elke keer ons budget echt de lucht in schieten.
Mm. Verdampend een beetje.
Ja, ja dus het elke, plus ook dat je bij elk kind is weer anders. Hè? Zoals Vincent bijvoorbeeld, die wou eigenlijk helemaal niet naar die school. En die hebben we huilend achtergelaten toen we terugreden.
Verschrikkelijk.
En die eerste paar maanden hing die elk weekend aan de telefoon, huilend aan de telefoon.
Mm. Oi.
Ja, dus dat was ook heel moeilijk.
Nou,
afschuwelijk.
Ja, maar toen na de kerstvakantie was hij ineens klaar. Was hij ook prima
was
daar.
Was hij gezetteld.
Ja, maar ook dat. En je op afstand weet je ervoor. Het enige wat je kunt doen is bidden voor je kinderen. Ja. Ja, want je geeft het uit handen.
Ja.
Ja, we hebben gewoon gezien dat God verhoort elke keer.
Prachtig.
Ja, ja. Ja. Ook financieel is het allemaal goed gekomen. We hebben echt heel veel gebedsverhoringen gezien. En ook niet alleen bij onszelf, maar ook collega's. We hadden op de donderdagavond, elke donderdagavond hadden we een gezamenlijke bijbelstudie. Met de zendelingen dan.
Ja.
Dat was best een grote groep in het begin. Nou, ik overdrijf niet. Alles waarvoor we baden werd verhoord. Hm. Alles. Ja,
mooi.
Heel bijzonder.
Ja.
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 Maak je dat nu minder mee of anders?
Je zit in een andere fase en een andere situatie. Hè? Dus, Van Neel zei van, je bent omringd door zekerheden hier. Dus er is veel minder onzeker of onzekerheden.
Het lijkt alsof je minder afhankelijk bent van God.
Ja, dat het is niet zo, maar
nee, precies. Het
lijkt wel zo, doordat veel meer dingen al vast liggen. Terwijl als je daar bent, zijn er zoveel dingen die in de lucht hangen, die alle kanten op kunnen gaan. Ook wat de overheid betreft, maar... persoonlijke situaties van mensen, gezondheid. Het is allemaal veel meer precair voor je gevoel als je daar bent.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Dat gevoel van kwetsbaarheid is heel anders.
Ja, en afhankelijkheid. Ja, ja. Ja,
ja, ja, ja, ja. Nou, super bedankt, Ludy, voor dit leuke gesprek weer. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze podcast. Maar heel leuk dat je zo weer een stuk van je leven met ons hebt gedeeld.
Ja. Ja, nou, graag gedaan. Ja, ja.
Ja. Ja. Dan zijn we inderdaad, dan is dit hiermee deze podcast afgelopen, Ludy.
Nou, vond het een leuk gesprek.
Ja, ik ga iedereen bedanken, de kijkers en de luisteraars natuurlijk. Waarschijnlijk over een maand zijn we er weer met een collega van jou.
Oké,
nieuwe zendeling en een nieuwe verdieping. Ben je nieuwsgierig, wil je meer weten over onze zendelingen? Ga dan naar onze website, destadskerk.nl/zendelingen. Daar staan ook actuele updates in. Je kunt ook reageren via de e-mail. Dat kan via podcast@destadskerk.nl. En we zijn uiteraard benieuwd naar jullie reacties. Of jullie misschien ideeën hebben. Of dat jullie Ludy iets willen vragen. Dat kan ook direct natuurlijk. Ik zou zeggen, kijk in onze gemeente naar hoe je hem kan bereiken. En hoe je Ludy kan steunen in zijn zendingswerk. En weet dit tot slot allemaal mensen. We zijn allemaal geroepen. En gezonden om de liefde van Jezus te verspreiden. Dus graag tot de volgende keer.